Gemeente van Christus, jij hier in de kerk, met anderen die buiten dit gebouw meekijken en meeluisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Theo uit Sliedrecht. Ook deze week op vrijdagmorgen zijn de kerkdeuren weer open tussen 10 en 12, zodat iedereen vrij uit kan binnenlopen. Een plaats om de stilte te zoeken, een gesprek aan te knopen of in gebed te gaan. Iedereen is van harte welkom. Dus kom en onderga deze ervaring. Vanavond zijn er twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor het kerkbeheer en de tweede is voor het Johannes Hospitium. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 326... De versen 1, 2 en 6. Ja, dat staat keurig op het bord. En we zingen dit met de woorden: genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, wil mij vergeven wat ik u misdeed. Verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, maar troost mij met uw woord, het is volbracht. Hier klinkt een gebed van een mens zonder rechten, maar ook een lied van dankzegging, vanwege ontvangen genadebrood. We zingen de versen 1, 2 en 6 van lied 326. En dan wensen we elkaar hier thuis, en waar we ons dan ook mogen bevinden, een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van Hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 86. Deze dienst van nabetrachtiging en dankzegging op het heilige avondmaal willen we stilstaan bij een van de kruiswoorden van de Heer Jezus. Dat is het eerste kruiswoord uit zijn mond: Vader, vergeef het hun. Iets van Gods vergevende karakter. Daarom beginnen we met Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven bent u mild in schuld vergeven. En ook het achtste vers, 3 en 8 van Psalm 86. Vanmorgen is het geloof beleden. Vanavond willen we daarom de wet lezen. En daarna zingen we Psalm 130, het tweede vers. Als God in het recht wil treden en hij gadeslaat mijn ongerechtigheden, hoe kan ik dan bestaan? Maar nee, er is vergeving. Altijd bij God geweest. Tweede vers van Psalm 130. Straks na de lezing van de wet van de Heer. Toen sprak en vandaag spreekt God al deze woorden en zegt: ik ben de Heer uw God. Ik bracht u uit dat land van Egypte, uit dat slavenbestaan. Daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van dat wat boven in de hemel, onder op de aarde of in het water onder de aarde is. Daarvoor zult u zich niet neerbuigen, dat niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U nog uw zoon, uw dochter, uw dienstknecht, uw dienstmaagd, uw vee, uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de man of vrouw van uw naaste. Zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn os, zijn ezel. Ja, iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus bracht die 10 geboden terug tot dat dubbele hoofdgebod. U zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan het eerste gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Samen een zegen vragen over deze dienst. Er is nog 1 voorbedepunt. Woensdag is de zus van Riek overleden na een lange periode in hospitium in Nijkerk. Komende dinsdag wordt ze begraven, maar ze is al thuis bij haar hemelse vader. Hoewel we officieel niet meer aan Peter en Riek verbonden zijn, willen we hen toch in het gebed opdragen. Zullen we samen bidden. Heere in de hemel, grote en machtige God, u die hoog woont in de hemel en tegelijkertijd heel laag afdaalt naar ons hier op de aarde. Op de avond van deze avondmaalszondag vindt u ons hier in uw huis. Vanmorgen kwamen we naar uw tafel, toen u als de hemelse gastheer ons nodigde om te komen en te proeven dat u goed bent. En vanavond willen we u de dank brengen, verlegen en verlangend en uitzien naar uw woord. En Heere, ergens duizelt het ons nog na, dat u zo'n God bent, dat wij nou bij u aan tafel mogen. Dat u ons niet wegstuurt. En dat u na wat er vanmorgen ons gegeven is en de rest van de dag, dat er misschien alweer zoveel misging, dat de deuren van de kerk vanavond gewoon weer open stonden en dat we naar binnen mochten. Want Heere, als we er ergens langer over nadenken, dat kan helemaal niet. U zou er alle recht op hebben om te zeggen, ik houd die avondmaalstafel dicht en ik houd die kerkdeur gesloten, dat toen wij aankwamen lopen, dat u de deuren zou dicht doen. En dat u zou moeten zeggen, het gaat niet vanavond. Jullie kunnen er niet in, de afstand is te groot tussen mij, de heilige God, en ons, zondige mensen. Alleen dat deed u niet. Nee, u zette de deuren wijd open, ja meer nog, u zelf stond als een vader op de uitkijk om te zien of we kwamen. Omdat u ook vanavond zo graag een woord aan ons kwijt wil. Omdat ook deze avond het hoge woord eruit moet. O Heere God, waar hebben we het aan verdiend? Waar hebben we het aan verdiend, de tekenen van brood en wijn? Waar hebben we het aan verdiend, uw machtige evangeliewoord? En dan moeten we vanavond zeggen, dat hebben wij ook niet verdiend. Die verdiensten lichten nu enkel in dat heerlijke en machtige werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En op grond van dat werk roepen wij u deze avond aan en wij danken u, Heer, voor die eindeloze zegen dat u ons opzoekt en erbij trekt. En op grond van het volbrachte werk van uw Zoon bidden wij ook voor deze avond. Kom met uw Heilige Geest opnieuw in ons midden. Kom zo in ons midden, Heere, dat uw woord vanavond voor ons mag opengaan. Dat uw woord ons hart en ons leven mag raken. Werk onder ons bekerend en vernieuwend. Werk krachtig en machtig. Wilt u dode zondaarsharten levend maken. U die de macht hebt om te redden van dood, hel en verdoemenis. U die zelfs bent opgestaan uit de macht van het graf. Heere Jezus, u bent de koning der koningen en de Heere der Heren, die ene naam, gegeven tot zaligheid. O Heere, wat een schuilplaats tegen de stormen van deze wereld. Wat een schuilplaats tegen de angsten van ons hart. Wat een schuilplaats tegen de aanvechtingen van onze ziel. En zo komen we tot u. En we verlangen, Heere, naar een ontmoeting met u als de levende God. O Heere, doe het vanavond. U weet hoe we erbij zitten. U weet wat we meesjouwen de kerk ook in. U weet hoe de avondmaalsdienst voor ons was. Of het een hele gezegende dienst was, waarin we echt met vreugde hebben mogen eten en drinken, de tekenen mogen genieten. U weet het ook als we heel aarzelend waren, beschroomd. U weet het ook als we misschien nog niet terug in de bank waren of hadden er misschien alweer spijt van. En u weet het ook als we niet zijn aangegaan. Misschien nooit zijn aangegaan. Weer 3 maanden verder. 3 maanden dichter bij ons einde. O Heere God, wil ons trekken. Niet alleen naar de tafel, maar naar uw vaderhart. Heere, we danken u voor de tekenen van brood en wijn. We danken u dat u ons deze avonddienst geeft. We bidden in het bijzonder voor de gemeenteleden die uw zorg extra nodig hebben. De zieken, zij die psychisch te lijden hebben. We bidden voor alle zieken, ver weg en dichtbij. We denken in het bijzonder aan waar we vanavond onze gaven voor mogen geven. Het Johannes Hospitium, waar mensen in de laatste fase van hun leven zijn. Heere, we bidden voor de rouwdragende familie van Riek, in het bijzonder Peter en Riek, dragen we aan u op nu de zus van Riek is overleden en ze de gang naar de begraafplaats moeten maken. En mag juist op die dag het licht van de opstanding schitteren over dood en graf heen. Heere, zo komen we tot u. We gaan uw woorden openen. Uw eigen stem. Laat al onze stemmen dan even zwijgen. En al dat rumoer en dat lawaai van deze wereld dat elke dag om onze aandacht vraagt. En mogen we in de stilte van deze avond die zachte stem horen van uw vaderhart. Die klopt van liefde voor een wereld verloren in schuld. O ja, Heere, dat is ons enige verlangen vanavond. In de stilte van dit moment, dat enkel uw woord de stilte verstoort. Uit genade. Amen. We gaan lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 23. We lezen vers 8 tot 34. Lucas 23, vers 8 tot 34. En daar zitten we midden in de terechtstelling van Jezus. Toen Herodes Jezus zag, werd hij erg blij. Want hij had al een lange tijd gewenst hem te zien, omdat hij veel over hem gehoord had. En hij hoopte een of ander teken te zien dat door hem gedaan zou worden. En hij ondervroeg Jezus met veel woorden, maar Jezus antwoordde hem niets. De overpriesters en schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. En toen Herodes samen met de soldaten hem gehoond en bespot had, deed hij hem een sierlijk gewaad om en stuurde hem terug naar Pilatus. Diezelfde dag werden Pilatus en Herodes vrienden van elkaar. Voor die tijd leefden ze namelijk in vijandschap met elkaar. Nadat Pilatus de overpriesters en de leiders van het volk bijeengeroepen had, zei hij tot hen: u hebt deze mens naar mij toegebracht als iemand die het volk afvallig maakt. Zie, ik heb hem in uw aanwezigheid ondervraagd, maar ik heb in deze mens niets gevonden dat hem schuldig maakt aan de dingen waarvan u hem beschuldigt. En ook Herodes niet, want ik heb hem u naar hem toegestuurd en zie, er is door hem niets gedaan wat de dood verdient. Ik zal hem straffen en loslaten. Hij was immers verplicht op het feest voor hen iemand los te laten. Maar de hele menigte schreeuwde als met één man: weg met deze, laat voor ons Barabbas los. Dat was iemand die om een of ander oproer dat in de stad plaatsgevonden had en om een moord in de gevangenis was geworpen. Pilatus dan sprak opnieuw tot hen, omdat hij Jezus wilde loslaten. Maar zij riepen terug: kruisig hem, kruisig hem. Hij zei echter voor de derde keer tot hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Ik heb niets in hem gevonden wat de dood verdient. Ik zal hem straffen en loslaten. Maar zij drongen met luid geroep aan en ze eisten dat hij gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de overpriesters kreeg de overhand. En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd. En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden, maar Jezus leverde hij over aan hun wil. En toen zij hem wegleidden, grepen ze een zekere Simon van Cyrene die van de akker kwam en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, ook de menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hem om en zei: dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, huil over uzelf en over uw kinderen, want zie, de komende dagen waarin men zal zeggen: zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen ze beginnen te zeggen tegen de bergen: val op ons, tegen de heuvels: bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? Er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. En toen ze op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. Tot zover deze schriftlezing. De kerntekst voor vanavond is vers 34a. Het eerste kruiswoord: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Tot zover ook de tekstlezing. Op weg naar de preek gaan we zingen op Psalm 65 uit Weerklank. 65a, vers 1, 2 en 3. De zwarte schaduw van de zonde, van duisternis vervuld, verzwolg mij, richtte mij te gronden, maar u verzoent mijn schuld. 1, 2 en 3 van Psalm 65a. Straks na de preek zingen we uit het gebed des Heren het zesde vers. Vergeef ons onze schulden. Wij schelden kwijt wie ons iets misdeden. Het zesde vers van gezang 5. Het gebed des Heren straks na de preek. Kerntekst voor vanavond is dus vers 34a. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ik zie ook wat kinderen in de kerk zitten. Even voor de oudere kinderen begin ik vanavond. Heb je dat wel eens dat je zegt, ik weet niks? Dus ben je met je broertje of je zusje iets aan het doen in huis of zo. En die begint opeens keihard te huilen. En dan kijkt je moeder om het hoekje. En die kijkt natuurlijk naar jou. En het eerste wat je roept, ik weet niks. Ik kon er niks aan doen. Ik heb niks gedaan. En, laten we het er maar gewoon bij zeggen, soms klopt dat. En soms kon je er echt niks aan doen. We moeten natuurlijk wel eerlijk zijn. Soms roep je het ook wat te snel. Dan zeg je, ik deed niks, ik kon er niks aan doen. Maar dan blijkt achteraf dat je er soms wel iets aan kon doen. En dat je er toch wel een klein beetje bij betrokken was. Maar stel je nou eens voor, je kunt er niks aan doen. En je vader of je moeder, bijvoorbeeld je broertje moet keihard huilen of er is iets stuk gegaan. En die komt dan de kamer binnen en die kijkt naar jou en jij zegt, ik deed niks. En ze geloven je niet. En ze worden echt heel boos. En ze sturen je de kamer uit, en ik vul de trap op naar je kamer toe. Maar dan loop je de trap op naar boven en dan voel je van binnen een soort, vreemde woede. Dan zou je wel boven aan de trap even naar beneden willen schreeuwen. En misschien doe je het ook wel. Zou je wel even naar beneden willen roepen, dit is oneerlijk. En ik heb al niks gedaan en jullie straffen me voor niks. En allemaal dingen naar beneden willen schreeuwen voordat je naar je kamer gaat en de deur achter je dicht knalt. Je hebt niks verkeerds gedaan. En toch krijg je straf. Nou, kinderen in de kerk, vanavond zien wij een meneer. Die heeft niets verkeerds gedaan. En hij krijgt een hele erge straf. En die meneer vanavond, dat is de Heer Jezus. En dan moet je vanavond eens gaan luisteren wat hij naar beneden roept als hij zo onterecht wordt gestraft. We hebben het met elkaar gelezen bij Pilatus. Er staat, hij doet wel 3 keer zijn best om aan dat volk te vertellen en aan ons, om te vertellen, ik heb niks gevonden in deze man wat maar de straf waard is die deze mensen willen. En hij krijgt die allerzwaarste straf, die kruisdood. Nou, wat roep je naar beneden als jij zo gestraft wordt? Boos, teleurgesteld, kwaad, dit is oneerlijk, ik heb niks verkeerds gedaan. Je staat te schelden en te raar. Wat doet de Heere Jezus als hij vanaf het kruis naar beneden kijkt? Staat hij te razen, wanhopig en radeloos? Nee, wat Jezus spreekt, en dat blijft ontroerend en indrukwekkend, is een woord van vergeving. Geen scheldpartij. Geen wanhoopskreet van iemand die ten einde raad is. Ik dacht eventjes bij de voorbereiding, het is al een wonder dat er staat in vers 34, en Jezus zei. Dat er niet staat en Jezus riep of Jezus schreeuwde. Of, daar staat in het Grieks gewoon een heel gewoon woordje. Hij sprak. Zoals twee mensen met elkaar spreken als ze elkaar op straat tegenkomen. Hij zei met een soort koninklijke kalmte. Hangt de Heere Jezus daar en hij draagt die allerzwaarste straf. En het is zo oneerlijk, zo onterecht. En uit zijn mond klinkt een woord van erbarmen, van vergeving, van ontferming. Nou, gemeente, laten we vanavond is met elkaar proberen met de hulp van de Heilige Geest om dit woord zijn koninklijke glans wat te geven. En om bij de kern te komen moeten we eerst eigenlijk nog 1 vraag terug. Want terwijl Jezus daar hangt, voor ons een ergens een vertrouwd beeld, zeker in deze Lijdensweek op weg naar Goede Vrijdag en Pasen, toch wel even goed om elkaar de vraag te stellen, waarom moest Jezus sterven? Tim Keller, de bekende predikant uit Amerika, die heeft jarenlang daar in de grote steden van Amerika, in de grote stad gewerkt. En hij zei, in het missionaire werk wat hij deed, de vraag die hij het meest was tegengekomen, de vraag die hem het meest gesteld was in die vele jaren missionair werk, hij zei dat was niet de vraag naar God en het lijden. Het was ook niet de vraag naar bestaat God sowieso wel. Hij zei maar de meest gestelde vraag aan mij was, waarom het kruis? Waarom moest Jezus sterven? Waarom was de dood van iemand anders nodig om ons te kunnen redden? Waarom moest Jezus sterven? Was het niet, en dat was de gedachte die daarachter zat, was het niet ook mogelijk geweest als God, laten we zeggen, gewoon had vergeven? Had God niet gewoon kunnen zeggen, ik vergeef, dat is mijn aard, dat is mijn karakter, dat zit zo in mij, als jullie om vergeving vragen, dan vergeef ik gewoon. Daar is geen offer voor nodig, daar hoeft niemand voor te sterven, ik kan gewoon vergeven. En, soms nog wat verder, is dat zelfs niet nog grootser. Nog bijzonderder als iemand gewoon vanuit zijn aard kan vergeven, zonder dat daar iets voor betaald hoeft te worden. En Tim Keller zegt, sommigen hadden ook wel gewoon een beetje argwaan erbij en die zeiden het nog iets meer cru. Die zeiden, is het alsof die oude goden van vroeger die bloed wilden zien, is het met de christelijke God zo? Moet God tevreden worden gesteld met een offer? Kan God niet gewoon vergeven? Nou ja, als dit de vraag is die heel veel niet-kerkelijke mensen hebben bij het christelijk geloof, dan is het denk ik ook goed om als kerkmensen die vraag in de lijdenstijd toch eens van een antwoord te voorzien. Heel bazaal, maar toch, waarom was dat offer van Jezus nodig? Waarom moest hij sterven om ons te kunnen redden? Waarom is dat kruis voor christenen zo belangrijk? Is dat kruis wel goed nieuws? Dat meest basale symbool van het hele christelijk geloof. Waarom heeft deze wereld een kruis nodig? Waarom heeft u het kruis van de Heer Jezus nodig? Waarom heb jij het offer van de Heer Jezus zo nodig? En het meest eenvoudige en eerlijke antwoord vanavond is, omdat gewoon vergeven niet kan. Gewoon vergeven bestaat niet. Als het gaat om kwaad, is gewoon vergeven onmogelijk. Klein voorbeeldje om het duidelijk te maken. Stel je voor, op een dag belt je broer je op en hij zegt, joh, mag ik vanmiddag even je auto lenen? Hij zegt, ja, mijn vrouw is met onze auto weg en ja, ik heb vanmiddag eigenlijk een auto nodig. En jij aan de telefoon kijkt eventjes naar buiten, op de oprijlaan staat de auto. En je zegt, ja, ik heb hem eigenlijk verder zelf niet nodig, dus ja, kom hem vanmiddag gerust halen. Je weet, het is een automaat, hè? Kun je daarmee rijden? Ja hoor, dat gaat best goed. Nou. Je broer komt er even later aan, je geeft hem de autosleutel, doe je voorzichtig, ja, zal ik doen. En hij stapt in de auto en je voelt al, dat gaat meteen mis. Hij zet hem eens achteruit, geeft iets te veel gas, neemt de bocht iets te... En jou hoor, hij raakt precies het hekje vol bij de tuin en nou ja, zo'n akelig schurend geluid van iets wat tegen je auto zit. En hij springt op de rem, stapt schrik uit, staat te trillen op zijn benen, jij staat nog in de deuropening. Sorry. Dan kun je twee dingen doen. Je kunt zeggen, jij hebt mijn auto geleend, jij hebt schade gereden, jij gaat ervoor zorgen dat het gerepareerd wordt, jij gaat betalen. De andere optie is dat je zegt, weet je wat, ik ga het wel betalen. Ik ga vanmiddag toch naar de bouwmarkt en dat hekje, dat heb ik zo gerepareerd en die auto naar de garage en die schade, ik ga betalen. Of je vraagt aan je broer, ja, jij reed erin, jij wilde hem lenen, jij gaat betalen. Of je zegt, nou ja, ik ben vandaag in zo'n goede bui of zo, weet je, ik betaal het wel. En je kunt natuurlijk ook nog wel zeggen, we splitten het. Maar hoe dan ook, iemand zal voor de kosten moeten opdraaien. Je kunt zeggen, ik wil jou gewoon vergeven, maar er is iets stuk gegaan. Er is schade gekomen. Gewoon vergeven kan niet. Wil het weer heel worden? Wil het weer goed worden, gerepareerd worden, dan moet iemand betalen. Nou, dit is heel simpel en dit is in geld uitgedrukt. Schade aan een auto en een tuinhekje en zo. Maar de meeste schade die wij mensen lijden, is niet in geld uit te drukken. Dat is emotionele schade. Dat kun je niet precies economisch altijd optellen. Als iemand jouw goede naam stuk maakt, Als iemand je echt bedriegt. Als iemand een leugen over jou verspreid heeft, bijvoorbeeld op je werk. Waardoor jij op een gegeven moment merkt, ik word gewoon echt belemmerd. Ik kan niet verder komen omdat iemand anders iets fouts over mij... Als iemand in je familie fel over je gesproken heeft. Dan kan je niet echt een prijskaartje aanhangen. Niet echt zeggen, als je nou zoveel betaalt. Nee, dan is er onrecht gedaan wat je raakt tot in je diepste wezen. En eigenlijk werkt dan precies hetzelfde. Je kunt twee dingen doen. De eerste, en dat is onze reflex, onze oerreactie, dat is, ik ga proberen om die dader eenzelfde emotionele schade aan te brengen als ik heb geleden. Dat is de optie die eigenlijk in deze wereld het meest wordt gekozen. Terugpakken. Net zover, eigenlijk ga je proberen, actief of passief, ervoor te zorgen dat die ander net zoveel pijn gaat lijden als dat jij hebt ervaren. Je gaat dus zijn of haar reputatie besmeuren. Je gaat hem of haar pijn doen met woorden. Je gaat alles eraan doen zodat die ander evenveel pijn lijdt totdat jij kunt zeggen, nou is het ongeveer eerlijk. Nou lijdt hij of zij ook, nou heeft hij hetzelfde als wat ik heb ervaren. En het is een soort reflex in ons die altijd meteen weer naar boven komt. Die ander die zal net zo moeten gaan ervaren als dat ik heb ondergaan. Alleen het heeft wel één nadeel. Het heeft niet alleen effect op die ander, het heeft ook effect op jezelf. Want ja, je wordt van die actie vaak zelf ook harder. Een killer. Egocentrischer. Je krijgt een afkeer van mensen. Je gaat anderen meesleuren. Want je gaat mensen om jou heen verzamelen die het met jou eens zijn. En dat doet die ander ook. En het conflict wordt groter en groter. En anderen worden meegenomen en die gaan daar weer op reageren. Kortom, je komt in dat vergeldingscyclus. Jou is kwaad aangedaan. Jij wilt het vergelden. En het verspreidt zich verder en verder. En het meest akelige is misschien nog wel. Het verspreidt zich ook in je eigen karakter. Dat is de eerste optie. De tweede optie is die van vergeving. Dat je zegt, ik wil niet dat die dader betaalt voor wat hij mij heeft aangedaan. Dus je gaat geen revanche nemen, je gaat niet terugpakken, je gaat niet uithalen. Die optie van vergeving. Maar je voelt vanavond allemaal wel aan. Dat is een ontzettend moeilijke optie. Dat is een hele zware weg, want alles wat je met je hele wezen wil, ga je niet doen. Je gaat niet uithalen, je gaat niet terugpakken. Het schreeuwt in jou om wraak te nemen en je besluit om het niet te doen. Je voelt wel aan vanavond, dat is lijden. Dat is een kwelling. De troost die wraak te bieden heeft, die heb je niet. Je gaat die schuld als het ware absorberen. Je neemt dat voor eigen rekening en je gaat die pijn ondergaan van vergeving en dat doet verschrikkelijk zeer. Iemand zei een keer, dat voelt als een stukje sterven. Maar wel een dood die tot een leven leidt. Een sterven die leidt tot een opstanding. Geen levenslange bitterheid, geen cynisme. Een sterven dat nieuw leven in zich heeft. Nou, even helemaal terug naar die grote vraag. Waarom moest Jezus sterven? Kan God niet gewoon vergeven? Het antwoord is nee. Want echt vergeven, dat het weer heel wordt, dat betekent iemand moet voor de kosten opdraaien. Iemand moet die schuld dragen. En als dat nou iets kleins is, een auto tegen een hekje, een leugen over jou verspreidt. Maar stel je nou eens even voor, een kwaad dat reusachtig groot is. Een kwaad dat zo kolossaal is. Verder dan iemand tot de grond toe beledigen. Iets dat alles heeft stuk gemaakt. Gemeente, zo'n kwaad is de zonde. De zonde is een alles verwoestende macht en kracht. En precies dat is wat er dag in dag uit in deze donkere wereld gebeurt ten opzichte van haar schepper. Een vreselijk groot kwaad. God die alle eer, lof en aanbidding verdient, ziet hoe deze wereld één grote plaats is geworden van donkerheid en duisternis. God de liefde hebben boven alles en de naaste liefde hebben als jezelf. Dat was de droom waarmee God deze wereld ooit geschapen heeft. O gemeente, wat een kwaad. En dan hoef je helemaal niet naar anderen te wijzen of alleen maar op het nieuws te letten en zo. Als je je eigen hart een klein beetje kent, wat een zonde, wat een akelige goddeloosheid schuilt er in dat hart van ons. En als God nou dat kwaad wil vergeven, echt wil vergeven, wil kwijtscheiden, als dat ons al bloed, zweet en tranen kost, wat kostte de schepper van hemel en aarde dan wel niet? Hoeveel te meer hij, als God besluit om uit liefde te kunnen vergeven, o gemeente, dat kost hem alles. Dat snijdt door zijn ziel en door zijn leven. Dat is nou alles te geven. Omdat God die oude droom van Genesis nooit is kwijtgeraakt. En omdat hij wil dat deze aarde toch weer een plaats wordt van heelheid. Waar de zaligheid en de vrede, de shalom weer wereldwijd zal worden. En daarom het kruis van de Heer Jezus is niet een soort prachtig voorbeeld van zelfopofferende liefde. Niet een soort bewonderenswaardig einde van iemands leven. De kruisdood van de Heer Jezus is absoluut noodzakelijk om een mens te kunnen redden. Er moest betaald worden. Wil er echte vergeving zijn, wil het weer goed kunnen komen tussen God en mens, wil deze wereld weer een plaats kunnen worden waar vrede en gerechtigheid woont, dan moet iemand de straf gaan dragen. En het wonder van de lijdenstijd is dat we vanavond zeggen, en die iemand is God zelf. Die iemand is de Heere zelf. Waarom sterft Jezus aan het kruis? Het eerste wat hij zegt als hij hangt aan het kruis houdt, vanwege vergeving. Omdat zijn hart overloopt van schuldvergeving, door goedheid aangedreven, om de vergeving mogelijk te maken. En we weten dit doordat de Heilige Geest ons dit vertelt. Want eigenlijk is het een soort heel intiem moment, hè, dit kruiswoord. Het is eigenlijk een gebed tussen de Vader en de Zoon. De Zoon die aan het kruis hangt, bidt tot de Vader in de hemel. Vader, vergeef het hun. En door de Heilige Geest mogen wij als het ware meeluisteren vanavond. Wij horen die woorden van Jezus in zijn gebed tot zijn Vader. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, in dat vergeven is de drie enige God betrokken. Het is een soort trinitarisch geheim. Zalig worden, schuldvergeving is het werk van een drie enige God. De Zoon vraagt aan de Vader, vergeef het hun. Het is trouwens ook nog wel bijzonder. Ik las bij de bekende dominee Jan Koopmans. Misschien hebben sommigen wel eens van zijn naam gehoord. Hij was dominee in de Tweede Wereldoorlog. Hij is in Sliedrecht geboren, dus zodoende dat ik er laatst ook weer eens wat indook. Hij stond in de oorlogsjaren in Amsterdam, in de Noorderkerk. En hij was een van de dominees die al heel vroeg door had het satanische van het nazisme. En zeker toen op een gegeven moment alles geregistreerd moest worden, en zodat ze erachter konden komen wie zijn Joden enzovoort. Toen was hij een van de eerste die zei, dit moeten we niet doen. En toen schreef hij eigenlijk in een nacht door heeft hij een pamflet geschreven, bijna te laat, een protestschrift, waarin hij iedereen wilde wakker roepen en zei, als de Joden weggejaagd worden, het land uit, maak je geen illusies, als ze eruit gaan, dan gaan ze eraan. Ze gaan eraan, schreef hij toen. En hij zegt bij deze tekst, hij zegt er is een oud middeleeuws gebruik, en dat is in kronieken uit de middeleeuwen ook elke keer verteld en overgeleverd. Er is een oud middeleeuws gebruik als iemand bij de beul terechtgesteld werd en de doodstraf moest krijgen. En Koopman zegt, wij vinden dat vaak een beetje luguber, hè, die doodstraf, die donkere middeleeuwen en zo. Hij zegt, maar wij kunnen daar nog wel een voorbeeld aan nemen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. En ik las dat in mijn achterhoofd en ik denk hoeveel Mensen sneuvelen er vandaag de dag op al die slagvelden van deze wereld. Hij zegt, die middeleeuwen waren misschien zo vreemd en wreed niet. Want, zei hij, er is een oud gebruikte beul moest, voordat hij de terechtgestelde en de veroordeelde de doodstraf toebracht, de beul moest dan aan de veroordeelde vragen om vergeving. En als hij dat gedaan had, dan bracht hij de doodstraf toe. En dat klinkt op ons eerst heel raar, want die man is dan toch gewoon terechtgesteld, hè? Die wordt schuldig. En die beul kan daar toch op zich niks aan doen, dat heeft een rechtspraak gedaan. Maar er zat de gedachte achter. Als die beul, net voordat hij die ander moet terechtstellen, vraagt die vergeving, zodat die beul blijft beseffen, het is een ontzaglijk ding dat de ene mens het leven van een ander mens kan benemen. Het is een ontzaglijk iets dat de ene mens het leven van een ander kan nemen. En daarom, hoewel iemand helemaal terecht veroordeeld werd naar de maatstaven van toen, moest toch de beul vragen om vergeving aan de veroordeelde, want hij ging een ene mens, een ander mens van het leven beroven. En Koopman zegt, hadden ze dat in de oorlog, in de gaskamers maar beseft. Dat je een ander het leven berooft, en dat een ontzaglijk iets is. En hij zegt, hadden die Romeinse soldaten het maar beseft. Ze zijn een ander van het leven aan het beroven, maar in plaats van dat die Romeinse soldaten vragen om vergeving, klinkt daar het precies omgekeerd. Draait de wereld zich helemaal om? Is het niet de beul die vraagt om vergeving aan de veroordeelde, maar is het degene aan het kruishout die vraagt om vergeving voor hen? Het is hier de omgekeerde wereld, dit is niet dat middeleeuwse gebruik, hier is het de veroordeelde en hij vraagt de Vader om vergeving, alles draait om. Zoals bij het kruis alles omdraait. Zoals u vanmorgen hebt mogen proeven aan de tafel, hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven, die wonderlijke ruil, die vrolijke wissel, hij mijn ongerechtigheid en ik zijn gerechtigheid, hij mijn onheiligheid en ik zijn heiligheid, de straf die mij vrede aanbrengt, die gaat naar hem en zijn striemen, het wordt mijn genezing. Nou ja, daar moeten we misschien nog iets meer over zeggen. Voor wie bidt Jezus dit? Vader, vergeef het hun. Ja, wie zijn die hun? Ja, dat zijn degenen die in dat vers verderop zijn kleren verdelen. En op een gegeven moment over dat ene kledingstuk het lot werpen. De soldaten. Vind ik altijd een heel aangrijpende gedachte. Maar er zijn soldatenhanden geweest. Die hebben op een gegeven moment de spijker door de armen van de zaligmaker geslagen. Er is een soldaat geweest die heeft met een spijker door de handen van de Heer Jezus een nagel geslagen. Er zijn soldaten geweest, gewoon aanwijsbaar, een aantal soldaten geweest, die hebben dat kruis van de Heer Jezus omhoog getrokken. En Jezus begon te hangen aan het gewicht en er zijn soldaten die hem echt hebben veroordeeld en aan het kruis genageld. En Jezus zegt, Vader, vergeef het hun. Terwijl die soldaten met hun wrede, ze zijn nog niet klaar of ze beginnen zijn kleren te verdelen. En Jezus ziet ze bezig en heel specifiek voor die soldaten, Vader, vergeef het hun. Maar u voelt wel vanavond, we mogen de kring breder trekken. Jezus bidt het voor al diegenen die betrokken waren bij de terechtstelling en de veroordeling. We hebben gelezen van Pilatus en dat hij naar Herodes gaat en dat hij weer terugkomt bij Pilatus. En al diegenen die hem onterecht, zoals we met de geloofsbelijdenis belijden, hij is onder Pontius Pilatus gekruisigd. Jezus bidt, Vader, vergeef het hen. Die hun, dat zijn al diegenen die er betrokken bij waren, bij die Romeinse rechtspraak. Ja, we mogen de cirkel nog wat breder trekken. Want bij het paleis van Pilatus stonden ze buiten te schreeuwen. Weg met hem, kruisig hem, wie? Dat was het volk, het Joodse volk, Zoals in Handelingen 2 Petrus zal zeggen, laat dan het hele huis van Israël weten dat God deze Jezus tot een Heere en Christus gemaakt heeft, die u gekruisigd hebt. Het is het Joodse volk geweest, die geroepen heeft, kruisig hem, kruisig hem. O gemeente, we mogen de cirkel nog wat breder trekken. Uiteindelijk iedere gelovige, en vanavond mag ik wel zeggen, iedere avondmaalsganger zal zeggen, niet die Romeinse soldaten aan de voet van het kruis, niet Pontius Pilatus of een Herodes, niet de Joden die het daar hebben geroepen, het zijn de Joden niet, Heer Jezus die u kruiste, nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Ik ben het, o Heer, ik ben het die u dit hebt gedaan, ik ben de zware boom die u had overlaan, ik ben die taaie streng waarmee gij ging gebonden, de nagel en de speer, de geesel die u sloeg, die bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied helaas om mijn zonde. Zo ver rijk is de rijkwijde van dit kruiswoord, tot in de kerk vanavond in Wilnis. De mensheid die de Heer Jezus dit aandoet, wij, ik, Vader, vergeef het hen. Gemeente, voelt u wat hier gebeurt? Voelt u wat dit woord aan het kruishout doet? In plaats van dat wij naar het kruis toerennen met de vraag, o Heere, vergeef het ons alsjeblieft dat wij u dit aandoen, is Hij ons voor. Is Hij hier onze voorbidder? Dit is nu echt voorbidder zijn. Hè? Zelfs met het gebed is Hij ons altijd nog weer voor. Zelfs met het gebed om vergeving is Hij ons een stap voor. Niet wij komen naar Hem toe, maar Hij vraagt vergeving voor ons. Hij is ons altijd weer voor. Voordat we een woord konden zeggen, was Hij het die zijn naam verbond aan ons leven, gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En voordat wij een gebed om vergeving, voordat je je eerste gebedje om vergeving hebt gebeden, was daar het gebed van de Heere Jezus voor jou. Voorbidder. En dat woord is dan niet eens een woord van oordeel en gericht en van vloek, maar een woord van een hemelse hoge priester die bidt om vergeving. Ja, en dan staat er nog iets aparts achteraan. Dan staat er, want zij weten niet wat zij doen. En ik dacht eventjes bij de voorbereidingen, het is best wel onnodig eigenlijk, deze toevoeging. Stel dat het er niet had gestaan, had het op zich gewoon compleet geweest. Als de Heer Jezus had gebeden, Vader, vergeef het hen. Maar als het woord van vergeving uitgesproken, daarom hing de Heer Jezus aan het kruis om die hemelhoge schuld te kunnen vergeven. Maar dan staat er nog iets achteraan, dan komt er een element in van onwetendheid. Ze weten niet wat ze doen. Waarom zegt Jezus dat er achteraan? Is dat een soort toch een verontschuldiging, verzachtende omstandigheid? Zo van, dan kun je het ook iets minder kwalijk nemen. Ze weten niet wat ze doen. En zo werkt het natuurlijk wel, hè, ook gewoon bij ons. Als iemand het echt onwetend iets doet en hij zegt dat, ik wist echt niet dat het niet mocht. Maar dan is niet alle schade meteen weg, maar daar heb je wel een soort meer begrippen voor. Dan zeg je, dan snap ik het. Hè. Je wist het echt niet, dan begrijp ik het wel een beetje. Onwetendheid. Dat is trouwens in de Bijbel ook zo, ook omgekeerd trouwens. In Hebreeën 10 staat, wanneer wij willens en wetens zondigen, nadat we kennis van de waarheid hebben ontvangen, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts de verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur. Wanneer wij de weg wel geweten hebben en hem niet willen bewandelen. De Heer Jezus is het meest fel tegen degene die wel zijn onderwijs horen, maar het niet ter harte nemen. Het zal Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan zij. Dat is ook wel iets om je aan te trekken. Als je zit onder de evangelieverkondiging en je laat de Heer Jezus toch maar langs je heen waaien. En je laat de lieflijke naam van Jezus zomaar gaan. Wel geweten, niet bewandeld. Dan zal dat eenmaal tegen je getuigen. onwetendheid. En het was ook natuurlijk zo. Die soldaten daar aan de voet van het kruis, ja, die hadden echt niet door wat ze aan het doen waren. Hè? Dat ze de schepper van de hemel en de aarde de nagels door de handen sloegen. Die soldaten waren gewoon bezig met een soort standaard proces wat zij wel eens deden. Toch blijft de vraag, is het echt minder erg als je het in onwetendheid doet? Maakt de zonde echt minder kwaad? Is de zonde minder erg als we het in onwetendheid doen? Of zou je zelfs moeten zeggen, dat maakt het haast nog erger. Zij weten niet wat ze doen. Dat wij mensen heel vaak niet eens doorhebben hoe erg de zonde is. Ik las bij de voorbereidingen, is het niet onze diepste verdonkering en onze uiterste vervreemding van de schepper, dat wij vaak onwetend zondigen. Dat wij met de zonde altijd iets hebben van iets van onwetendheid. Dat we heel vaak amper doorhebben hoe vaak en veel we zondigen. En dat we het altijd weer wat gladstrijken en wat toedekken en zeggen, nou ja, uiteindelijk valt het ook wel mee en zo. En dat we er heel goed in zijn om het kleiner te maken. En dat we het soms nauwelijks doorhebben en dat er in de zonde altijd een element zit van verblinding en verdwazing. Wie zal de diepte van de zonde echt doorgronden? Om maar gewoon het even heel eenvoudig te houden vanavond. Jij bent veel zondiger dan je ooit dacht. Want in de zonde zit ook iets van, wij weten het niet. De diepte ervan zullen we nooit helemaal te... Feitelijk is er geen zondaar op aarde die precies weet hoe die doet. Ze weten niet wat ze doen. En voor zulke mensen bidt de Heere Jezus. En hij zegt, Vader, vergeef het hun. Mensen die niet weten wat ze doen, die hun in hun onwetendheid misschien nog een veel grotere schuld hebben dan ze ooit doorhebben. Vader, vergeef het hun. Zo ver gaat het evangelie van de vergeving van God, dat zelfs voor de meest verborgen en over het hoofd geziene zonde de vergeving is. En er is nog een uitleg en dat geeft ook nog wel een soort hele mooie diepe laag eraan. Sommigen zeggen, die zonde van de onwetendheid, daar zit ook iets in van ze weten niet wat ze doen. De weg waarmee God hier de wereld aan het redden is, ja, die is ergens voor ons onwetend. We zien het, maar we doorgronden het niet. Niemand had dit zo uitgedacht. Als wij de verlossing hadden mogen en moeten uitdenken, dan hadden we het compleet anders gedaan. Maar dat God het zo doet, had geen mens kunnen bedenken. Dat daar God zichzelf opoffert. Zijn bloed tot een volkomen verzoening van alle zonden. Daar een man aan het kruis, dat daar God bezig is de wereld te redden en te verlossen en te vergeven. We zien het, maar we doorgronden het niet. Onwetend staan we hier op het kruispunt van de wereldgeschiedenis. Het klinkt ook zo dwaas. Zo raar als wat, voor de Joden een ergernis, voor de Grieken een dwaasheid, dat God zoveel van mensen houdt, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hem aan het kruis houdt laat nagelen. Dat God, om echt te kunnen vergeven, zelf gaat betalen. Ja, en dan stamelen we vanavond enkel. Zo is God. Zo'n geweldige, heerlijke God hebben wij. En van hem hebt u mogen proeven. En eten en drinken. Hij voor mij. En dan moet ik er vanavond nog wel dit achteraan zeggen. Als u vanavond hebt geproefd, vanmorgen hebt geproefd de vergeving die er bij God is. Dan kun je niet morgen met een hart vol wrok en bitterheid over anderen blijven doorlopen. Toch? Als we vandaag geproefd hebben dat God goede gedachten over ons heeft, onverdiend, kun jij die slechte gedachten over die ander dan blijven koesteren? Als je het onze Vader serieus bidt, dan moet je zeggen, vergeef mij mijn schulden, gelijk ook ik die ander vergeef die mij iets schuldig is. Misschien moet je vanavond, als de tijd het nog even toelaat, Handelingen 7 nog een keer lezen. Over Stefanus, die het voorbeeld van Jezus volgt en die zegt, hij is niet alleen voor mij gegaan, maar hij is mij ook voorgegaan als een voorbeeld. Vader, vergeef het. Als Stefanus, als de eerste christelijke martelaar, wordt gestenigd. En terwijl de stenen op hem vallen en hij daar sterft, kijkt hij omhoog naar de hemel en hij ziet zijn heiland, Jezus, staande aan de rechterhand van de Vader. En dan staat er, de heerlijkheid van God, hij hield zijn ogen gericht naar de hemel en terwijl de stenen op hem vallen, roept hij, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl die Jezus ziet, schiet het opeens door hem heen. Zo heeft Jezus voor mij geleden. En Stefanus wordt heel oneerlijk veroordeeld en gestraft. Maar net dat het gebeurt, volgt hij zijn heiland. En daar klinkt zijn gebed. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want van hem is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We samen danken en bidden. Ja, Heere Jezus, dank u wel dat we dat op deze zondag mochten horen, mochten zien en mochten proeven. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En wij denken wel eens, Heere, wordt u er nou nooit moe van? Daar zitten we weer. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. U betaalde die hoogste prijs om al die schade te kunnen herstellen. Om die stukmakende en verwoestende macht van de zonde teniet te kunnen doen. En u hebt overwonnen. Overwinnaar over zonde, duivel, dood en hel. U hebt voor uw overtreders gebeden. En Heere, dan mogen we die cirkel zo wijd trekken, dat wij er vanavond in passen. En daarom bidden ook wij, Heere, vergeef ons onze schulden, gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heren, we danken u voor deze zondag. Ga met ons mee de week weer in. U weet wat er allemaal in de agenda's staat. Misschien dingen waar we naar uitkijken, waar we zin in hebben. Misschien ook wat dingen waar we tegenop zien. Heren, hoe dan ook wilt u ons leiden op al onze wegen. Zegen deze gemeente. We danken dat u dat er ook hier een gemeente mag zijn. Tegen al het werk dat er gebeurt, in het bijzonder de broeders van de kerkraad in deze vacaturetijd, als ze morgen weer hopen te vergaderen. Heren, wilt u uw koninkrijk uitbreiden, hier en over het rond der aarde. In het bijzonder leggen we alle nood van de wereld voor u neer. We bidden voor uw volk Israël, het volk van de belofte. O Heere God, wilt u ogen openen voor de Messias, de Heer Jezus Christus. Juist ook in deze ingewikkelde tijd. Heren, we bidden voor alle inwoners in Gaza, Oekraïne, Rusland, al die conflictgebieden van deze wereld. Heren, wij hebben geen uitkomst meer. Maar wij roepen enkel naar u die in de hemel zit. Help, alstublieft. Heren, we leggen elkaar voor u neer. Ga met ons mee, vanuit de zondag. Help ons om in die vergeving te staan en te leven. O Heere, bewaar ons. Bewaar ons voor een onverzoende dood. Maar bereid ons dwars door alles heen voor. Op dat grote moment dat komt. Dat deze wereld zal worden. Een plaats waar uw shalom werkelijkheid is. En waar weer Jezus zal zijn. Het stralende middelpunt. Het lam staande als geslacht. En we u zullen toezingen. Van u is het koninkrijk, de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 103, het tweede en het zesde vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. 2 en 6 van Psalm 103. Gemeente, ga dan heen de week weer in, draag met u mee en wordt gedragen door de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.